Het is volbracht, zongen we. Heel bijzonder een van de woorden van de Heer Jezus aan het kruis gesproken. Voor u, voor jou en voor mij persoonlijk. Wat een ongelofelijke rijkdom, mijn broeder en zuster, dat we dat mogen geloven. En geloven is eigenlijk vertrouwen. En zo willen we dan ook vanavond een stukje lezen wat Paulus schrijft over het opstandingslichaam. En we vinden dat in 1 Korinthe 15 uitgebreid geschreven. Hij schrijft hier, ik ga het u voorlezen, de betekenis van Christus' opstanding. De betekenis toen hij deze brief schreef aan de Griekse gemeente in Korinthe, maar ook voor ons vandaag. Ook voor de Maranatha-christenen van 2026. Ook voor jonge mensen en ook voor oudere mensen. Voor ons allemaal. Ik ga het u voorlezen. Paulus is beslist bezorgd dat hij dit gedeelte schrijft aan de gemeente, hoort u maar. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt. Indien er geen doden opgewekt worden, immers... Indien er geen doden opgewekt worden, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt ge nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gebouwd, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, volgorde. Christus als eersteling en vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die hij onttroond heeft wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen, maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Omdat God zei, alles in allen. Gemeente, broeders en zusters, tot zover onze schriftlezingen. En zalig bent u als u dat woord van God hoort, het in uw hart bewaart en er ook uit leeft. In deze overdenking vanavond verplaatsen we ons eens naar die brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Korinthe. We moeten ontzaggelijk oppassen, want die Grieken die zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En we weten dat in Griekenland een groot godendom heerst. Ze hadden een diep ontzag voor de goden. Dat zelfs Paulus, lopend door Athene, nog wijst op de onbekende God. Die hebben ze dan maar een naam gegeven. Want ze zouden één God zouden ze misschien vergeten. En daar maken ze dan de onbekende God van. Deze mensen hebben zich van de afgoden gekeerd tot de levende God. Dat is bijzonder. En Paulus, de eerste vervolger van de gemeente, sticht de gemeenten daar in Griekenland en in Turkije. Ik weet niet of er mensen hier zijn die ooit eens de moeite hebben genomen om eens een reis te maken naar Griekenland en naar Turkije. Maar dan proef je nog altijd de voetsporen van de apostel Paulus. Die gemeente in Korinthe, daar was nogal het een en ander aan de hand. Daar wil ik niet verder zo over uitweiden, maar het gaat niet helemaal goed. Sommigen twijfelen zelfs aan de opstanding. En als we in het christelijk geloof gaan twijfelen aan het allerbelangrijkste wat er is, de opstanding, dan ben je inderdaad de beklagenswaardigste van alle mensen. Paulus gaat het dus uitleggen. Hij legt het uit wat de gevolgen zijn, ook vandaag, anno 2026. Als we alleen, hoort u het goed, als we alleen voor dit aardse leven Christus willen volgen, om zijn daden. Als een soort supermens. Of zoals heel veel ismes de Christus naar voren hebben geschoven. Het kapitalisme, het socialisme en het communisme. Een supermens, een mooi voorbeeld. Een voorbeeld om na te volgen. Maar niet geloven in de opstanding ten leven. Zo legt Paulus die brief als het ware uit. Door zo'n geloof, zegt hij nogmaals, zijn zulke mensen de beklagenswaardigste van alle mensen. Ze hebben alleen hun hoop op Christus gesteld. Met andere woorden, er is veel meer nodig. En dat brengt ons ook vanavond in alle eenvoud terug tot hem die leeft. We leven niet alleen met Pasen, omdat de kalender zegt het is Pasen. Maar een christen leeft elke dag in de verwachting van de opstanding. Mag ik het u eens persoonlijk vragen vanavond? Daar gelooft u toch in? Daar zijn we toch ook Maranatha-christenen voor? We hebben toch een toekomst? En die toekomst is toch gelegen dat hij op het kruis volkomen heeft overwonnen? Satan wordt daar ongelooflijk onderuit gehaald. De macht van de Heere Jezus, door te zwijgen voor Pilatus, door te zwijgen bij Herodes, door te gaan de weg die wij niet hadden kunnen gaan. Hij werd, zegt Jesaja, 6 eeuwen voor zijn komst, hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Waarom? Omdat u en ik zouden worden gerechtigheid Gods. Hij heeft, mag ik het zo zeggen, de weg naar de Vader geopend. Wij mogen komen zoals we zijn. Wat we ook hebben gedaan. We mogen komen naar dat kruis van Golgotha en stil worden aan de voet van dat kruis. Onze schuld is betaald. Niet zo'n klein beetje ook. We herinneren ons dat de instelling van het Pascha, dat zich afspeelt vlak voordat de Israëlieten uit Egypte gaan vertrekken. De kleine kinderen hebben, de kleine Joodse kindertjes hebben nog gespeeld met het lammetje. En dat lammetje waar ze nog mee gespeeld hebben, wordt diezelfde avond geslacht. De laatste avond, bij de tiende plaag. Het bloed wordt aan de deurpost gesmeerd, zodat de doodsengel voorbij gaat. Dat is Pasen. Het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt dus van alle zonden. Van u, van jou, van deze wereld. En dat is wat. Op Golgotha's kruis komt de ontplooiing als het ware naar voren toe. Daar in die donkerheid van die 3 uur duisternis volgt de volkomen zondelast op zijn schouders. Ik kan het niet anders uitleggen. Trouwens, lieve mensen, ik kan het niet eens uitleggen. Het is veel te groot. Het gaat boven het menselijk verstand uit. Hij die tot zonde werd gemaakt, vult u uw eigen naam maar eens in. Voor wie? Voor mij. Voor u. Voor jou. Nou, Paulus legt daar met duidelijk de vinger neer als je daaraan gaat twijfelen. En we zien het ook in de wereld van vandaag. Hoe in kerk en gemeente er wordt getwijfeld. aan het allerbelangrijkste wat de Heere Jezus heeft gegeven. Zijn opstanding uit de dood. Hij betaalde volkomen mijn schuld. Weet u het nog? U vult uw eigen naam in, hè? Al zo lief. Al zo lief. Het doet mij ook denken, als ik de geschiedenis lees van Abraham, die zijn zoon moet offeren. Daar steekt God een stokje voor. En zo prachtig wordt er dan uitgelegd dat hij neemt Isaac, zijn enige zoon waar ze zo lang op gewacht hebben, die neemt hij mee naar de berg Moria. En dan staat er zo mooi, en zo gingen die beiden tezamen. Wat zou er door dat hoofd van die jonge Isaac gegaan zijn? Vader, zegt hij, om de stilte te doorbreken. We hebben alles bij ons, maar, waar is het offerlam? En dan vanuit het geloof van Abraham, zegt deze vader tot zijn zoon met een bloedend hart. Daar zal de Heere in voorzien, mijn jongen. En dat deed God. En hij offerde hem niet. Abraham! Terwijl hij het mes al omhoog hief. Op diezelfde berg. De berg Moria. Wordt even later God zelf geslacht. Voor u. Voor jou. Voor mij. Voelt u hoe ongelooflijk belangrijk het is dat deze boodschap van de opstanding voor u, voor jou en mij van zo'n groot belang zijn. Want als we aan het einde van ons leven komen, en dat komen we, en we moeten dit leven afleggen, wat is het dan een rijkdom om te weten dat achter dit leven een ander leven komt. Ook dat is gerealiseerd door de opstanding van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha. Buitengewoon. Dat geeft je toch geloof en uitzicht. Dat geeft je toch toekomstverwachting. Daar mag je toch voor leven. Daar mag je toch van getuigen in deze donker wordende wereld van vandaag. Voor Israël. Voor de gemeente, onze broeder bad daarvoor. En we weten, God komt echt tot zijn doel met Israël. Als straks de gemeente wordt weggenomen, en dat hoort zo duidelijk bij onze Maranatha-boodschap. Als straks de bezuin zal klinken en de graven zullen opengaan van alle die in Christus zijn ontslapen. Zullen we toch hem tegemoet gaan? Hij brengt ons toch, zoals Johannes dat zo prachtig schrijft in Johannes 14, in dat vaderhuis met de vele woningen. Hier beneden is woningnood, onze jonge mensen kunnen geen woning krijgen, maar wij wachten straks een huis. Niet met mensenhanden gebouwd, maar een huis van Gods wegen. Broeders en zusters, velen zijn ons vooruit gereisd. Ook in uw familie, uw kende, geliefde, naar dat vaderhuis. Dat is de kroon van de opstanding van de Heere Jezus. Hij brengt u en mij thuis bij de Vader. Of zoals die moordenaar aan het einde van zijn leven smekend tot de Heere Jezus kwam. De Heere Jezus die nog maar 7 kruiswoorden heeft uitgesproken. En verder zweeg op alle commentaar en alle afschuwelijke woorden die naar hem toegeslingerd werden. Maar die moordenaar die kwam. Die naar hem toe kwam. Nee, dat kwam hij niet, want hij hing ook aan een kruis. Maar hij ging in gedachten naar de Heere Jezus. Denkt u ook aan mij, als u komt in uw koninkrijk. Want, lieve mensen, hij kreeg in zijn hart heel duidelijk dat paradijs waar de Bijbel mee begint en waar de Bijbel straks mee eindigt. Kom terug. Daar zijn we voor uitgenodigd. Dat hoort bij de opstanding. Daarom zeggen we vanavond tegen elkaar, hij leeft. En omdat hij leeft, zijn we niet bang wat er ook gaat gebeuren. En we weten het, Als Maranatha-christenen weten we het. We leggen de Bijbel naast de tijd. Wat zei broeder Johan de Heer ook alweer? Als u leest wat er staat. Als u gelooft en vertrouwt wat er staat. Dan krijgt u wat er staat. Met andere woorden. Dan gaat de Bijbel voor ons open. Dan kunnen we misschien wel met betraande ogen zeggen. Is dat dan ook voor mij? Ja? Hebben we dat verdiend? Nee, helemaal niet. Dit is genade Gods. Oneindig groot, zegt er niet. Er komt geen einde aan. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Of zoals ik het in de schrift zo mooi lees. Als de Heere Jezus rondgaat en de scharen ziet, dan kan hij met ontferming bewogen zijn. Bijzonder, hè? Hij is met ontferming over u, jou en mij bewogen. Zeker. Eenvoudig geloven in de Heere Jezus. Dat deed die moordenaar vlak voor zijn dood. Machtig en heerlijk sprak hij, de Heere Jezus, over dat koninkrijk, dat vaderhuis. Ik moet in dit verband eens denken aan... U hebt vast wel van de geschiedenis van Job gehoord. Job heeft heel wat meegemaakt. Onvoorstelbaar. Ik zou u aanraden om het boekje maar eens te lezen. Hij had ook vrienden, maar dat waren geen echte vrienden. Maar hij kwam wel dichter bij God steeds uit. Job vraagt in hoofdstuk 14, dat kunt u vast wel onthouden, vers 14, het volgende. Hij zegt... Dan zou ik hoop hebben, al de dagen van mijn zware dienst hier op aarde, tot mijn verlossing komt. Wat heeft deze man geworsteld in zijn leven, broeders en zusters? Dat is dezelfde vraag in onze tijd, waar de mens van de 21ste eeuw zo graag een bevestigend antwoord op wil hebben. Verlossing? Eeuwig leven? Kan dat? Bij het sterven van een kind van God keert de ziel tot God terug. Die ziel tot God terug. Die ziel is door God gegeven. Bijzonder hoe dat uitgelegd wordt. Ook vandaag zijn er veel mensen die hele grote sommen geld geven om via allerlei occulte mediums, geheime wetenschappen, zoals waarzeggerij en magie, spiritisme, proberen om de toekomst in de toekomst te kunnen kijken. Stakkers, sterren worden geraadpleegd en Satan doet zijn werk hierin. Om mensen te misleiden. Houdt u zich daar verre van. Want Satan gaat vandaag rond als een briesende leeuw. Ja, hoor ik mensen zeggen. Als je met ze hierover spreekt. Opstanding, eeuwig leven, bestaat dat dan? De Bijbel vertelt het ons. We hebben toch zoveel bereikt, zegt de mens vandaag in de wetenschap. En we weten, de wetenschap in onze dagen, wetenschap is een wetenschap zonder God. Die wetenschap beweert dat het mogelijk is dat er leven is, bijvoorbeeld in de toekomst, in de constructie van het heelal. Ze zijn heel erg druk om daar naartoe te gaan. Miljarden worden ervoor uitgetrokken. Ze zoeken naar allerlei wegen om dat te bewijzen. De filosoof denkt, maar ook deze weten het niet met zekerheid. Zou er leven zijn na de dood? Toch sterven er steeds mensen en verdwijnen ook onze geliefden. Om nooit meer terug te keren. Nee, dat klopt. Naar deze aarde keren we ook niet terug. En vele bedroefden blijven achter. Maar de Heere zegt in zijn woord... Ons klaar en duidelijk. Stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Dat is ons aardse lichaam. Maar de Heere God zegt in zijn woord klaar en duidelijk, want stof bent u, nogmaals, en tot stof zult u wederkeren. Dat betekent het aardse lichaam. In het Nieuwe Testament wordt de lichamelijke dood genoemd slapen. Denkt u maar aan het graf van Lazarus. 4 dagen in het graf, een lijklucht kwam hem al tegemoet. En de Heere Jezus zegt overduidelijk, Lazarus slaapt. Zo ook bij die jongen uit Naïm. Zo ook bij dat dochtertje van 12 jaar van Jairus. Zij allen slapen, zegt de Heere Jezus. Wat is dood? Lichamelijke dood. Nou, de dikke Vandalen zegt het zo. Geen leven meer. De Bijbel zegt dat het een tijdelijke scheiding is van ziel en lichaam. En dat de dood de laatste vijand is van de mens. Zijn ergste vijand. Alles wat de mens bezit, wordt door de dood weggenomen. Denkt u maar aan rijkdom, eer, macht, aanzien. Alles wat we tijdens ons aardse leven zo aan gehecht zijn, wordt door de dood afgenomen. Niemand kan het ontkennen als het lichaam sterft. Dan wordt het lichaam gebracht naar de begraafplaats, waar het lichaam, inderdaad het lichaam, zijn laatste slaap zal slapen. Dus het lichaam. En we weten dat door heel de menselijke geschiedenis de mensheid alles heeft geprobeerd, alles in het werk heeft gesteld om dat lichaam te bewaren. Om zo ontbinding tegen te gaan. We weten dat al die pogingen zijn mislukt. Ondanks de gigantische bouwwerken en de kostbare mausoleums is het niet gelukt. En zo kenden de Egyptenaren al eeuwen geleden in de oudheid een methode om het lichaam te balsemen. Dat zo goed was dat het lichaam zeker van belangrijke mensen, denkt u maar aan de farao's, eeuwenlang werd bewaard en teruggevonden. Maar we weten ook dat ondanks al dit technisch hoogstandje voor de tijd van de mens het lichaam levenloos blijft. Dan moeten we even terug naar Salomo. Dat is de wijste man in deze wereld geweest. Hij sloeg de rijkdom af, maar vroeg om wijsheid. De wijste man te meer om te ontdekken wat er onder de zon geschiet, dus aardsgericht, niet boven de zon. Hij mag ontdekken door God kennis die God hem geeft, de dingen onder de zon te ontdekken. En weer zeg ik, aardsgericht. Prachtig, ik zou het u aanraden, eindigt dat boekje van Salomo, Prediker, door vast te stellen dat er wel leven is na de dood. Hij zegt het volgende. Het stof zal wederkeren tot de aarde, daar komen we ook uit, maar de geest keert terug tot God die de mens heeft gegeven. De geest die ingeblazen is door God. Prediker 12, vers 7. En zo mag de apostel op Gods bevel schrijven aan de gelovigen daar in Korinthe. En ook aan u en mij vandaag. Deze opgewekte boodschap. Over dat grote mysterie van leven en dood. Voor de mens het volgende. Hoort u maar. Nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling hebben we gelezen, van allen die zijn ontslapen, ziet u het, broeders en zusters gemeente? Dit is Gods antwoord over de opstanding. Christus als eerste opstaan uit de doden. De dood, mag ik het zo zeggen, was doodsbang voor hem. Die afschuwelijke dood, die vijand, die ons allen treft. De Bijbel zegt duidelijk, als loon op de zonde. Die is en eens voor altijd door de Heer Jezus overwonnen. Hij heeft de dood en het dodenrijk vernietigd. Hij is ook dwars door dood en dodenrijk heen gegaan. Daar heeft ook de overwinning geklonken. Daarom zegt de apostel in datzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 15. Dood, waar is nu je overwinning? Want zoals in de eerste Adam, u en ik, alle sterven, zo zullen wij in de Heer, die in de Heer Jezus geloven, op hem vertrouwen, door zijn opstanding levend gemaakt worden. Hij, de tweede Adam, heeft volkomen overwonnen. Bijzonder, hè? Als ik erover nadenk dat het onmogelijk was om de weg naar God te openen als mens. Dat lukt ons niet. We kennen allemaal de wet. Gij zult. Niemand kan die wet volbrengen. En dan komt God met het reddingsplan, als ik het zo mag zeggen. God komt zelf. God wordt mens. Want de mens heeft gezondigd en moet de schuld betalen. Maar dat kunnen we niet. Daarom is God mens geworden. God en mens. Zo heeft de Heere Jezus het mens zijn aangedaan en heeft de schuld van het mensdom betaald als God zijnde. Ongelooflijk. Paulus zegt later, wie is hem tot raadsman geweest? Zo groot is onze God. Wij kunnen hem niet, ik sta hier wel over hem te vertellen, maar ik ben eigenlijk veel te klein om God te begrijpen. Begrijpt u het? Begrijpt u het wel? Kom maar op het podium, vertel het dan maar. Maar God is mij te groot. Heilig. Daarom spreek ik ook met ontzag van de Heer Jezus. Niet van Jezus. En God is heilig. Rechtvaardig. En trad in voor jou, u en mij. Hij ging naar dat kruis. Hij betaalde die enorme schuld. Ook dat is niet uit te leggen. Maar hij stond op uit de dood. Na 3,5 dag. Later komen we in Openbaring nog iets tegen. Over de twee getuigen, weet u wel. Tijd, tijden en een halve tijd. Straks in de eindtijd. Als straks die nieuwe tempel gebouwd wordt, staan deze twee getuigen voor de tempel. Dat is inderdaad in de laatste jaarweek, die laatste 3,5 jaar. Dat is eigenlijk een preek op zichzelf. God is mij te groot, zeiden we. Hij trekt ons als het ware naar hem toe. En zegt, ik weet het wel dat je het niet begrijpt. Dat hoeft ook niet. Ik heb al voor jou geleden. Ik heb al betaald. De schuld is vereffend. We mogen komen zoals we zijn. Met al ons lek en ons gebrek. We zijn zondaars, maar we zijn verloste zondaars. Zegt een lied ergens. En nu geen zondaar meer. Er is voor u betaald. Dat geloven, gemeente, in zijn opstanding, in dat volbrachte werk op Golgotha's kruis, betekent heel concreet dat eenmaal ziel en lichaam zullen worden herenigd. Door wie? Door de Heer Jezus zelf. Door die machtige opstanding. Ik herinner u dat de Heer Jezus 3 discipelen meeneemt op de berg Tabor. En op de berg Tabor, het klinkt er een stem die al eerder geklonken heeft, ook bij de doop. Weet u wel? Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Gelooft in hem. En dan verschijnen daar Mozes en Elia, die waren toch gestorven? Die waren toch opgenomen? Die verschijnen daar. En dan gebeurt er nog iets. De Heer Jezus, zijn lichaam verandert in een hemelse glans. Dat is uw toekomst in geloof in hem. En dan weet Petrus geen raad er meer mee. Hij zegt, Heer, zullen we een tent neerzetten voor u heen, voor Mozes heen en voor Elia heen. Dan zegt de Heer Jezus, Petrus, niet over praten wat je nu gezien hebt. Straks, na de uitstorting van de Heilige Geest, dan mogen jullie mijn getuigen zijn. Tot aan de eind van deze wereld gaat ook vandaag nog steeds die boodschap. En er zullen nog velen komen uit noord en zuid en oost en west. Tot aan de voet van het kruis van Golgotha. Daar mogen we bij zijn. Waar we ook bij zullen zijn, als straks de Heer Jezus zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dan zal Israël zijn Messias zien. Dan krijg je weer hetzelfde te zien wat Jozef tegen zijn broeder zei. Ik ben Jozef en ik veroordeel jullie niet. Dan zal het klinken, ik ben Jezus. En ook ik veroordeel je niet. En wie zullen dat allemaal zien? Hij komt met al zijn heiligen. Dus straks zullen u en ik in het geloof dat zien. Dat uiteindelijk Israël zijn Messias aanneemt. Wat zal dat zijn? Als straks de Heere Jezus koning zal worden in Israël. Dan komt er eindelijk, lieve mensen, waar we zo naar uitkijken. Die vrede, dat recht, die heerlijke toekomst, dat Maranatha-gevoel. Kom, Heer Jezus, kom alstublieft haastig. Zo eindigt de Bijbel, toch? Is dat ook uw roep? Is dat ook jouw roep? Op de paasmorgen heeft Satan zijn grote nederlaag geleden. Johannes schrijft dat in Openbaring 20. Hij wordt uiteindelijk gegrepen. Wie? Het beest, de valse profeet, de drie-eenheid van Satan. Hij wordt geworpen in de poel van vuur en zwavel. Waar ook het beest is en de valse profeet. Waar het geween is en het tandengeknars. En Christus? Hij zal heersen van zee tot zee. Ik heb er soms wel eens een beetje moeite mee, want ik lees ook dat de zee niet meer zal zijn. Van pool tot pool. Zo spreekt God in zijn woord. Hij brengt straks een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe mens. Zonder ziekte, zonder strijd, zonder oorlog. Kunt u het zeggen? Ja, zijn bloed, dat kocht mij. Door genade, anders niet ben ik een kind van God. Als u dat weet, als u dat persoonlijk weet, dat straks die tijd komt van de Christusregering. Hoe zegt Paulus het in Romeinen 8? We zijn niet overwinnaars, maar we zijn meer dan overwinnaars. Dat zegt diezelfde Paulus in zijn brief aan de Romeinen. En als u weet hoe zwaar de christenen in Rome toen al werden vervolgd. Zeker onder Nero. Die de christenen gebruikte als fakkels in hun tuinen. Of in de arena. Waar ze werden vermoord door gladiatoren en wilde beesten. Weet u wel dat we anno 2026 380 miljoen vervolgde broeders en zusters hebben? Op deze planeet die aarde heet. Vandaag. Alleen maar omdat ze geloven in hem. De lijst van namen kun je dus heel mooi lezen. Of mooi. Kun je lezen bij Open Doors. Ook vandaag. Terwijl wij hier in alle vrijheid zitten. Die Christusregering komt. Tot slot. Christus als eersteling, zullen we dat vasthouden? Als eersteling uit de dood. De tweede, de volgelingen van de Heer Jezus bij zijn komst in de lucht. Ook wel genoemd de opname van de gemeente. En de derde, als u en ik moeten sterven voor zijn komst, weet dan, broeders en zusters, dat wij voor de Heer Jezus niet zijn gestorven. We slapen slechts. Totdat die bazuin zal klinken over de graven van al Gods kinderen. En de bazuin doet ons ontwaken. Dat vindt u ook in 1 Korinthe 15. Ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Dat is onze toekomst. Dat heet uitzien tot die dag eens dagen zal. Een kleine anekdote. Toen wij in Wezep kwamen wonen, zo'n 27 jaar geleden, kwam er zo'n weekblad bij ons binnen. En ik heb dat artikeltje maar bewaard. Dat speelde zich af in de buurt van Lieren, dichtbij Beekbergen. Er was een gepensioneerde politie die daar veel patrouilleerde in die buurt. Wij gingen daar vroeger veel naartoe, naar de camping van mijn schoonouders. En dan gingen we ook door dat laantje. Nou, die politieagent fietste daar op een prachtige najaarsdag door dat laantje heen. En ziet daar een vrouw staan bij een waterput en die kijkt naar boven. En hij als politieagent denkt, wat zou ze daar doen? En hij stapte van zijn fiets af en hij vroeg, waar kijkt u naar, mevrouw? En toen zei ze, och meneer, zegt ze, zo sta ik hier wel vaker, 's morgens in alle vroegte. En kijk wanneer mijn Heer komt. Dat is uitzien. Die man was ongelooflijk. Ik keek er werkelijk van op. Ik kijk, meneer, wanneer mijn Heer komt. Kijkt u er ook zo naar? Kijkt u ook naar dat verlangen? Hij komt terug. Zijn opstanding is een feit. Door zijn opstanding staat dit lichaam straks op. Niet uit eigen kracht, maar door geloof. Lieve mensen hier in Ermelo, ik wens jullie heel veel sterkte. Hou vol, hou vast. Want de tijden worden donkerder. Ook dat zegt de schrift. Dat weten we. Maar hij heeft overwonnen. En omdat hij wint, zijn wij niet bang voor morgen. Ik wens u nogmaals Gods machtige zegen toe. Dan komt er een lied wat bewust neergezet is voor mij, hè? Ja, het is toch wel heel aardig. Ik heb het hier leren zingen in Maranatha Ermelo. O zoete naam met uw verborgen schatten. Kijk, hij gaat er naar het orgel. Hij weet precies wat ik bedoel, hè? Helemaal. prachtig lied. Zullen we samen de Heere danken. Almachtige Vader in de hemel, zo zeggen we u dank. Dank ook voor de diensten die hier worden gehouden, de Maranatha-diensten. Waarin we met elkaar als gelovigen in u uit mogen zien. En weten dat de opstanding van de Heere Jezus in het geloof ook mijn opstanding mag worden. Dat straks, als dat tijd daar is, in u ons roept, dat we mogen gaan naar dat vaderhuis met de vele woningen. Dank u wel, Heer in de hemel, dat u ook deze wereld, ook van 2026, volkomen in uw macht heeft. U weet alle dingen. We hebben een God van het verleden. We hebben een God van het heden. Maar we hebben ook een God die ons bij de hand neemt. En zijn dienstknecht Johannes op het eiland Patmos laat zien wat er te komen staat. We hoeven niet bevreesd te zijn voor de dingen die komen. Want u heeft overwonnen. En daarvoor zeggen we dank. Dank dat we in hem zijn de overwinnaars. Niet uit eigen kracht, maar in het geloof. Mogen we hem volgen. Totdat dat moment komt dat hij ons roept. En dat hij ook tegen u en mij zal zeggen: komt gij gezegende, beërft het koninkrijk. Over veel heb ik u gesteld. Over weinig heb ik u gesteld en over veel zal ik u geven. Dat is onze toekomst. Straks, als de schellen van de ogen zullen vallen en met andere ogen het zullen zien. Hij die is, die was en komen zal. Dan zal ik mijn heiland zien. O zoete naam, met uw verborgen schatten. Wat zal dat wezen? Dank u wel, Heere Jezus. Uit genade. Alleen. Amen. Ik mag u ook de zegen meegeven. De zegen van onze God. En dat zeg ik op het volgende. Mijn broeder en zuster, ga dan ook straks van hier. Dragende en uitdragende. Zijn machtige zegen. De zegen van hem. En de genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van zijn Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Met uw kinderen, klein en achterkleinkinderen. Totdat die bazuin zal klinken en de komst van de Heere Jezus daar zal zijn. Halleluja. Maranatha. Mijn Heer. Hij komt. Amen. U zij de glorie. U staat er al voor.